Dit is de zondagochtenddienst van 13 oktober 2024. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Goedemorgen allemaal, welkom. Ook voor de mensen die dit terugkijken later op ons YouTube-kanaal. Fijn dat u meekijkt. Volgt u het nieuws wel eens? Oh, een vraag. Soms, een beetje, niet. Nou, kijk, als ik zeg Midden-Oosten, dan neem ik aan, tenzij u, zoals dat heet, onder een steen leeft, hè? Dat er van alles in u opkomt. Bijvoorbeeld dat gedoe in de Gazastrook, in Libanon, Israël, Hezbollah. Ik hoef al die namen niet te noemen. Ik neem aan dat het u iets zegt. En misschien vindt u daar zelfs wel iets van. Hè? Ik weet niet wat u vindt. Als u belangrijk vindt dat ik weet wat u ervan vindt, dan gaat u maar met mij straks koffie drinken. Soms denk je wel eens, komt daar nou nooit een einde aan, toch? Daar gaan we weer voor de zoveelste keer. Hè? Als je een beetje de geschiedenis kent, dan weet je dat het niet van sinds 7 oktober vorig jaar mis is gegaan. Maar daarvoor is het ook al tig keer dat ze elkaar de hersens inslaan. En nog veel erger, toch? Nou, denken sommigen van u misschien, weet ik niet, oh Roel, ga je het vandaag over politiek hebben of zo? Met nog een stemadvies erbij. Hè? Ja, dat ga ik doen. Als u zegt, dan zit ik in de verkeerde zaal, dat kan. Maar wel politiek vanuit de hemel, hè? Vanuit Gods perspectief. Dat is iets anders dan een stembiljet. Ik ga u proberen mee te nemen in de kijk van God op conflicten, inclusief wat zijn oplossing is. En dat is iets anders dan de Verenigde Naties of wie het allemaal zich maar bezighoudt. Ik ga het eerst maar heel kort zeggen en dan ga ik het u uitleggen aan de hand van een verhaal over Abraham en Hagar en Sara, Isaac en Ismaël. Want het is ergens begonnen, hè? Ik doe het maar heel kort. Het meest simpele stemadvies wat ik kan geven is: God is liefde. En er kan niets en niemand, geen macht en geen mens tegenop. Zelfs als ze het willen. Dus de echte oplossing is dat ieder mens ervan overtuigd is, die God die ook mij lief heeft, wat ik ook doe, hoe ik me ook gedraag, dat is de oplossing, die geeft de ware vrede. Dat is het einde van elke oorlog op aarde. Maar daarvoor, want daar zit het natuurlijk, de oorlog in de hemel, wij noemen dat de strijd in de hemelse gewesten. Als je het daar weet te winnen, en dat kunnen wij avondmaal Jezus Christus meer dan overwinnaar. Als iedereen daar nou eens een keer aan mee gaat werken, dan lost het zich hier op aarde wel op. Toch? Geloof ik tenminste. Duurt dat langer en is dat taai? Ja, natuurlijk. Want het betekent namelijk, als iedereen het zou doen, het einde van het rijk van de duisternis en van de dood. Nou, die zullen zich blijven verzetten. Dus daarom duurt het een poos. Hè? Naast God is liefde. En liefde is sterker dan de dood. En Jezus heeft dat laten zien. Hè? Ook zoiets. Kijk, u kent allemaal de 10 geboden, hoop ik. Anders zou ik zeggen, kijk er eens naar. Een van die 10 geboden, natuurlijk overbekend, gij zult niet doden. Toch? Dat gebod is inmiddels duizenden keren overtreden in het Midden-Oosten en ook daarbuiten. Toch? Nou, sommige mensen denken dan, ja, maar die 10 geboden is het Oude Testament, dus dat is toch niet meer van vandaag en zo. Nou ja, u weet wat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om hem te ontbinden, maar om hem te vervullen, de wet. Hoe heeft hij dat vervuld? Door uit zijn leven te laten blijken dat God liefde is en hoe je dan met elkaar omgaat. Dus hij heeft geen een van die 10 geboden gezegd, voer maar af. Hij heeft laten blijken dat een mens in staat is om ze te vervullen. En nou u en ik nog, hè? Als ik die 10 geboden erbij zou pakken en zou denken, kan ik bij de eerste, de tweede, de derde gewoon zo'n groen vinkje zetten. Dat doe ik mijn hele leven al. Dan kom ik niet aan 10 groene vinkjes. Ik weet niet hoeveel groene vinkjes u zou scoren. Ik hoop wel dat u zegt, ja, maar mijn inzet is wel om te vernieuwen, te veranderen door de leiding van de Heer in mijn leven, door mijn overgave aan hem. Zodat er een moment komt dat ik zou zeggen, ik voldoe aan alle 10. Voor minder dan een 10 moet u het niet doen. Als u een volwassen zoon van God wil worden, dan moet u streven naar een 10. Sommige mensen zeggen dat is te hoog gegrepen. Hè? Ja, uit eigen kracht wel, maar niet als de kracht van God in u woont door zijn Heilige Geest. Maar als u zegt een 6 is genoeg, hè? 6 is cultuur, daar kunnen we wat van in Nederland. Ja, dan zal het wel een 6 worden in uw leven, denk ik. Als u de lat op 6 legt, ja, dan zou u wel niet hoger komen. Hè? Maar voor het laatste stukje van een 6 naar een 10 moet je natuurlijk wel iets meer moeite doen. Hè? Ik had dat op middelbare schoolvakken waar ik niet van hield. Toen dacht ik, als ik maar een 6 heb, ben ik er vanaf volgend jaar. Hè? Nou ja. En nog maar iets in Romeinen 12, vers 21. Daar staat heel simpel. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is een advies of een opdracht. En weet u wat ik dan denk? Hé, daar schrijft Paulus dus aan de Romeinen. Toen zegt de Heer vandaag tegen u en mij. Het is dus mogelijk dat als jij het goede doet, dat je daarmee het kwade overwint. Nou, even naar het Midden-Oosten. Sommigen van u zijn wel eens in Israël geweest. Volgens mij zijn er helemaal niet zoveel gelovigen in Israël. Merendeel is, zoals dat heet met een moeilijk woord, zo seculier als wat. Oftewel, ze geloven niks. Hè. En je hebt natuurlijk ook die orthodoxe joden die je dan wel eens op televisie ziet en zo. En wat je er ook hebt, zijn natuurlijk Arabieren, moslims. Weet u wat ik dacht? Ik laat u even schrikken, sommigen. Hé, als er nou in Romeinen 12 staat, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede, toen dacht ik. Maar de Bijbel is voor ons, hoop ik, de norm hoe u leeft. Die moslims hebben een andere norm, hè? Dit. De Koran. Ik ga niet voorlezen uit de Koran. Dat doen ze in de moskeeën. Maar waarom laat ik het u wel zien? Er zijn dus heel veel mensen voor wie dit hun heilige geloof en een heilige boek is. Als u nou graag wil dat u, en ik hoop dat u dat wilt, dat u verbinding kunt maken met mensen die een ander geloof hebben dan u, dan is het wel fijn als u dat op zijn minst er iets meer van weet en als u dat respecteert. Als u iets heel anders dan ze gelijk geven. Hè. Maar hoe wilt u communiceren met iemand waar u niets weet van zijn gedachtenwereld, zijn leven enzovoort? Dus ik geef het u maar mee. Kom ik zo wel terug bij het onderwerp hoor. Je hebt in Nederland, even reclame, een stichting die heet Evangelie en Moslims. Ooit van gehoord? Die doen heel goed werk, want waar beginnen ze namelijk mee? Niet met jouw geloof is fout en het mijne is goed, hè? Dan ben je gelijk weg. Hè? Want daar spreekt namelijk geen liefde uit, hè? Maar die hebben zich wel heel goed verdiept in, hé, wat is dat dan voor een idee en voor een geloof? Want er zitten ook een aantal goede elementen in. Zeker de elementen die ze hebben overgenomen uit de Bijbel. Hè? Dus mocht dat u kunnen boeien en u zegt, ik weet er niks van. Je kunt er lid van worden, je kunt zo'n blaadje doorkijken. En er staan vaak verhalen in hoe moeilijk mensen het in dat soort landen hebben. Zeker als je christen bent, maar ook andere mensen. Ze staan elkaar naar het leven, daarom vluchten mensen uit zo'n land soms, toch? Ik geloof dat ik ook zou vluchten als het gedoe was in zo'n land. Whatever. Dat conflict op aarde in het Midden-Oosten, en anders wijs je een ander land aan, dat is schijnbaar onoplosbaar, hè? Het gaat maar door. En waar gaat dat over? Nou, over land, hè? Landje pik, deden wij vroeger een spelletje, hè? Landje pik. Over macht en over zeggenschap, toch? En eigenlijk gaat het over wie heerst er over een ander en wie dient de ander. En wie onderwerpt zich aan wie? En helaas al dan niet met geweld. Hè? Ik hoop dat u intussen even heeft meegedacht over hoe zit dat in de geestelijke wereld dan. Want Jezus zegt, de grootste onder u zal aller dienaar zijn. Dus op het moment dat de ene mens over een ander wil heersen, dan gaat er al iets mis. Want dan bent u niet aller dienaar. Nou, Jezus Christus is zelf by far de allergrootste, want als er één is die elk mens dient en gediend heeft, is het Jezus zelf. Ik ken geen grotere dienaar dan Jezus. Nou ga ik het even persoonlijk maken. En u en ik, hoe groot zijn wij al als dienaar? Hoe groot zou u willen worden als dienaar? Hoe dienstbaar en liefdevol bent u? Hoe spreekt u over andere zaken? U mag best weten, Willem en ik zijn voor de dienst even begonnen. En toen zei ik tegen Willem, ik heb nog een hele weg te gaan om die kopstukken van Hezbollah lief te gaan hebben. Of, vul hem maar in, Netanyahu. Of, weet u waarom? Niet omdat ik dat alsnog wil goedkeuren, al dat geweld en verdriet. Maar omdat dat mensen zijn die om een of andere reden helemaal, nou ja, ik zeg maar op z'n Rotterdams, van het padje afgeraakt zijn. Maar het zijn wel scheppingen van God, hè? Of niet? Als u het lukt om die 8 miljard mensen op deze aarde allemaal als scheppingen van God te gaan zien, en ik heb een bril, sommige van u ook, met de perspectief wat God heeft over elk mens, naar die mensen te kijken, dan ga je soms hele andere dingen zien. Probeer het maar eens uit. Elk mens is mijn stelling, wil maar een paar dingen in zijn leven. Ze willen erkenning. Ik ben er, erken mij, want anders krijgen we afwijzing. En als je je afgewezen voelt, dat is heel naar en vervelend. Dus ja, dat zijn maar een paar type reacties. Mensen vluchten weg. Hè. Ik voel me hier niet veilig, niet thuis. Ik vind het niet fijn bij jou, dus ik loop weg. Soms letterlijk. Of mensen gaan terugvechten. Als jij mij een knal geeft, dan kan je er eentje terugkrijgen. Hè. Enzovoort. Maar mensen willen erkenning en ze willen ergens zeggenschap over hebben. Over een stukje land, desnoods alleen het huis waar ze wonen of hun tuintje. Soms willen ze ook zeggenschap hebben over andere mensen. En weet u even helemaal naar het begin, dat is wat God Adam en Eva gegeven heeft, toch? Want hij heeft de aarde geschapen. Dat heeft hij niet gedaan voor zijn eigen lol, dat heeft hij gedaan voor Adam en Eva, voor u en mij, toch? U weet dat ze in het paradijs woonden. Dat was het mooiste stukje op aarde. Dat heeft God zomaar cadeau gedaan aan Adam en Eva. Alles wat u heeft in uw leven, is toch gewoon een cadeautje van de Heer, of niet? Dat heeft u ervoor moeten betalen. Ik heb niet hoeven te pinnen. Hè? Dus Adam en Eva kregen bij de oorsprong het mooiste wat God op aarde ze kon geven, een stukje paradijs. Adam constateerde na een poosje, ik kan wel open met God communiceren, maar ik mis toch iets. U kent dat verhaal toch? Nou, God schiep uit Adam door zijn scheppende kracht Eva en toen waren ze compleet, hè? Man en vrouw. Toen werd het een eenheid. Lichamelijke eenheid leidt tot kinderen. Hè? Een poosje. Tenminste 9 maanden ertussen. En soms duurt het ietsje langer. Maar het idee daarachter was natuurlijk dat Adam en Eva zouden gaan begrijpen, zoals wij als man en vrouw één zijn, is de bedoeling dat ik in de geest met God één ben of één word. Nou. En u kent het verhaal allemaal wel, daar ga ik het verder niet over hebben. Dan ging het natuurlijk mis met de zondeval enzovoort. Ik ga even naar Abraham, want ik zei u iets over het Midden-Oosten en zo. De naam Abraham, als u het al niet weet, betekent vader van vele volken. Hij heette eerst Abram en daarna heette hij, wijzen de godsnaam in Abraham. En in de Koran heet hij Ibrahim, voor de mensen die dat niet weten en willen weten, toch? En dat betekent gewoon vader van vele volken. Ik laat u even zien, als je de eerste plaatje op wil zetten, Jacob, voor de mensen die het niet uit hun hoofd weten, hoe zit die familie van Abraham in elkaar? Als het niet te lezen is, dan zou ik zeggen, met dank aan Henk, u kunt die plaatjes morgen weer op de site zien, toch, Henk, denk ik. Maar eventjes. Hier staat Abraham. Die was getrouwd met Sara. Even voor u, daar ging al volgens mij iets mis, want Sara is namelijk zijn halfzus. Maar goed. Hiernaast zijn broers, daarboven zijn vader. Dat kruisje betekent Abraham en Sara waren getrouwd. En Abraham heeft met de slavin van Sara ook het bed gedeeld, zeg ik het allemaal heel plat. En er is Ismaël uitgeboren. En een jaar of 15, 16 nadat Ismaël geboren is, is uit de gemeenschap van Abraham en Sara Isaac geboren. Dus even voor u, Ismaël was dus de grote broer van Isaac. Hè? En die grote broer was zijn halfbroer. Toch? Nou, en voor de rest ziet u wat er allemaal van gekomen is. De aanname is dat uit Ismaël uiteindelijk de Arabieren zijn voortgekomen en uit Isaac. U kent het verhaal Jacob en Esau. Jacob die konde wat van 4 vrouwen maar liefst, 12 zonen enzovoort. En uit die 12 zonen is het volk Israël voortgekomen. Niet de mensen die voor mij vandaag in het land Israël wonen, want natuurlijk 10 keer heen en weer gegaan over de aardbol. Het is allemaal niet meer precies te traceren, maar dit is het aardse volk Israël geworden. Dit is het aardse volk van de Arabieren geworden. Dus ik denk dan maar, hier moet er iets niet lekker gegaan zijn als we vandaag nog steeds gedoe hebben, toch? Ja. Een paar dingen daarover. Kijk, God had Abraham beloofd dat Sara en hij een zoon zouden krijgen. Ik meen uit mijn hoofd dat Abraham toen 75 was. Dan zou je zeggen, nou, misschien dat het je man nog wel lukt, maar hoe oud is Sara dan? Hè? Sara is 10 jaar jonger, dus ze was 65. Nou, tegenwoordig op aarde, een vrouw van 65 wordt zelden natuurlijk zwanger. Hè? Ik weet niet hoe het toen was, maar je was toch wel aardig op leeftijd. Het duurde even, dus u weet wat Sara zei. Die zei, ja, dat gaat niet meer lukken natuurlijk, want het gaat mij niet meer, zoals dat zo netjes er staat, naar de wijzen der vrouwen. Hè? De vrouwen, je weet in ieder geval wat ermee bedoeld wordt, de mannen hoop ik ook. Dus eigenlijk zei Sara, ja, ik hoor het wel, maar dat kan niet. Hè? Dat kan niet. Ja, misschien heeft u ook wel eens iets gehoord van u dacht, dat kan niet. Maar als God dat nou zegt, kan het dan nog steeds niet of kan het dan wel? Kijk, het correcte antwoord is natuurlijk ja, dan kan het. Hè? Maar het duurt toch even voordat je daarin gelooft en naar handelt, soms. Maar Sara zei, dat kan niet. Nou, God beloofde Abraham dat hij een nageslacht zou krijgen. Ik heb toch maar even een plaatje ervan. Ga de sterren maar tellen, zoveel gaan het er worden. Telt u even het aantal sterren op dit plaatje. Wie weet het goede antwoord? Nou, Jan weet het goede antwoord. Als u vraagt, Jan, dan doe je het zo snel, dan schiet u straks Jan aan. Jan is een rekenwonder. Maar snapt u, dit is natuurlijk om Abraham iets te laten zien van Gods grootheid en Gods almacht. Hè? Kon Abraham dit zien? Ja, want we hadden nog geen kunstlicht en zo, dus als hij s'nachts in zijn tent naar de hemel keek, dan zag hij een oneindig aantal sterren. En God zei, kijk Abraham, zoveel nageslacht ga jij krijgen. En ergens anders staat, volgens mij, als het zand der zee. Nou, gaat u even de zandkorrels op het strand hier tellen en ik hoor het wel als u uitgeteld bent. Volgens mij ben je na een poosje tellen zelf uitgeteld, hè? Hij mag... ik kan hem zelf wel zwart zetten. Even kijken hoe je knopje doet. Ja, straks nog meer. Even over sterren, hè. Ik hou ervan om het dichtbij te brengen. Als ik nou hier de zaal in kijk, of u ziet mij, hè. Ziet u dan al een paar stralende sterren? Niet vallende sterren, hè? Liever reizende sterren. Maar stralende sterren, want als u straalt van Gods heerlijkheid, of als u, ik moet anders zeggen, als u God dient, dan gaat u stralen van zijn heerlijkheid, hè? Dan gaan ze hem zien in u. Even naar Sarah en dat verhaal en dat, nou ja, heel Rotterdam zegt één keer dat gedonder in het Midden-Oosten en wat nu? De naam Sarah betekent trouwens prinses. Sommige mannen zeggen dat over hun eigen echtgenoot, dat is mijn prinses. Hè? Nou, Sarah geloofde het niet wat God had beloofd en daarna vond ze dat het in ieder geval veel te lang duurde. Hè? Dus ze ging God een handje helpen. Dus ze zei tegen Abraham, nou, u zag dat net, ga maar met mijn slavin gemeenschap hebben. Dan komt er tenminste nageslacht Abraham. Hagar was veel jonger, dus de kans dat het lukte was gewoon ook biologisch gezien een stuk groter. Hè? Slavinnen, dat is helaas nog steeds zo op deze wereld, hebben eigenlijk niks te zeggen over zichzelf. Die moeten hun meester of meesteres dienen. Ik weet niet of je ze wel eens geprobeerd hebt voor te stellen. Wat moet er allemaal in Hagar omgegaan zijn? Ik doe het in een paar zinnen. Het is toch onvoorstelbaar dat als jij de slavin bent van Sarah. En die zegt, ga met mijn man gemeenschap hebben. Dan kom je toch in gedachten in een enorme spagaat, of niet? Want je denkt, ja, ik moet haar gehoorzamen, maar dat kan ik toch niet maken? Zo, ik heb nou lekker een zaadje geplant en dan gaat u er lekker op zitten broeden als u dat boeiend vindt. Nou, ze heeft het gedaan, u weet dat. Sarah is uiteindelijk, dat zei ik net, 15, 16 jaar later na Hagar, is zij bevallen van Isaac. Dat is natuurlijk wel een godswonder, want als een vrouw 90 is en je bevalt dan nog van een gezond kind, dat is toch een godswonder? Want wij hebben een God van wonderen. Ik hoop dat u er ook al een paar heeft meegemaakt in uw leven. Ik er wel. Laat dat nou, wat daar gebeurt, een les zijn voor u en mij. Misschien heeft u wel het idee dat uw leven, uw aardse leven of uw geestelijk leven al jaren weinig vruchtbaar is. Ik gooi hem er maar even in. He? Zou kunnen. Want God heeft van alles en nog wat beloofd in de Bijbel. En ik merk er zo weinig van in mijn leven. En dan als je inhoudt, dan denk je, dat kan ik niet maken om dat te zeggen. Want dan kom ik niet zo gelovig over. He? Sommige dingen die God beloofd heeft, duren misschien wel veel langer dat ze vervuld worden in uw leven dan u zou wensen. Ik heb nog wel een lang lijstje. Niet voor Sinterklaas. Dus voor mij is van de realiteit dat er sommige dingen zijn waarvan u denkt, ik zou willen dat het eens een keer gebeurde of veranderde ten goede. Dan heb ik één advies. Uit het leven van Sarah en het gezeur wat er daarna kwam naar Hagar en tussen Isaac en Ismaël. Ga niet God goed bedoeld een handje helpen. Ik weet niet of u wel eens dacht, het duurt me te lang. Ik ga even zorgen dat het alsnog gebeurt. God gaat het u niet verbieden, want liefde is niet verbieden, maar liefde is, ik hou van je, kom maar. Er staat in de Bijbel, we zingen het in een lied, dat God altijd zijn belofte waarmaakt. Er staat alleen niet wanneer, er staat ook niet hoe. Dat heet loslaten en overgeven en vertrouwen. We gaan straks zelfs een lied zingen over de belofte van God. En jij zei Marijke, dat is ook zo. Hè? Thema van de zangdienst van de bijeenkomst. Gods beloften zijn voor iedereen, je had er geloof ik achtergezet, voor iedereen die gelooft. Ja, dat is zo. Maar ook mensen die niet geloven, daar gelden Gods beloften wel voor. Alleen ze worden niet vervuld als je er geen bal van gelooft. Ja. Dus ik zou zeggen geloof. kijken hoor. Ik sla even een stukje over, want ik zie dat ik wat lang van stof ben. Dus ik ga even wat inkorten. Als u nieuwsgierig bent, wat heb ik gemist, dan komt gewoon een paar weken deel 2. Hè. Abraham luisterde naar Sara toen ze zei, ga maar met Hagar gemeenschap hebben. Abraham had kunnen weten, nu ga ik iets doen wat tegen Gods belofte ingaat, toch? Want God had gewoon gezegd, Abraham en Sara, jullie zullen een kind krijgen. Als Sara dan tegen hem zegt, Abraham, doe maar iets met Hagar. Er gebeuren een paar dingen. Volgens mij neemt Sara de verkeerde afslag daarmee. Hagar had misschien voor haar gevoel geen keuze, ik ben een slavin. En Abraham had ook beter moeten weten, toch? Dat heb je wel eens in het leven, hè, dat je denkt, als ik terugkijk had ik achteraf andere keuzes moeten maken. Ik hoop het niet, maar als u man en vrouw bent en uw man of vrouw vraagt iets van u waarvan u de overtuiging heeft, ja, maar ik geloof niet dat dit uit de Heer is of ik weet het niet, dan zou ik zeggen, heb het erover voordat je goed bedoeld de verkeerde keus maakt, hè? En Hagar, u weet dat ze eerst de woestijn invluchtte, hè? En anders leest u maar na in Genesis. En dan kwam er een engel en die zei, ga eens terug, hè? En ga Sara dienen. Nou, wat gaat er in je om? Hey, die Sara die heeft mij gepusht om dit te doen. Die begint een hekel aan me te krijgen, die wordt jaloers en dan moet nog terug ook. Ze heeft het wel gedaan, hè? Dat vind ik wel knap dat je dan toch gehoorzaam bent. Jaren later, als Isaac geboren is, dan zegt Sara tegen Abraham, stuur ze maar weg, Hagar en Ismaël, stuur ze maar weg. Notabene diezelfde Sara, die Abraham had voorgesteld, dat hij een kind zou verwekken bij Hagar. Ik denk dan, hoe krijg je het in je hoofd verzonnen, hè? Of niet? En Hagar, ze doet het, hè. Dat vind ik wel bewonderenswaardig, dat ze dat doet. Bij Abraham denk ik, wat gebeurt er toch? Nou, dan moet u maar eens nalezen. Het ging natuurlijk vreselijk aan zijn hart. Want hij stuurde namelijk zijn eigen zoon de woestijn in, hè. Ik ben vader, ik zou mijn eigen zoon niet de woestijn insturen. Als zou moeten, zou ik zelf wel gaan. Ja, je kunt erover nadenken, waarom gebeurde dat allemaal enzovoort. Nou, in ieder geval, u ziet wat een gedoe ervan komt als je niet naar God luistert, halve waarheden, hele leugens. Jaloersheid, verstoorde familierelaties enzovoort. Ik denk dat dat patroon generaties lang doorwerkt en dat dat mede de oorzaak is van het feit dat er niet alleen in het Midden-Oosten zo'n gedoe is, maar sowieso tussen mensen. Als je niet luistert naar wat God van je vraagt en je doet maar wat, of je denkt, ik luister alleen als het mij uitkomt, dan komt gedoe van. En soms heel vervelend gedoe. Dan zal ik niet zeggen eigen schuld, dikke bult, hè, want dat helpt voor geen meter. Anders had die vader van die verloren zoon wel gezegd, ja jongen, daar komt er nou eenmaal van. Hè? Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Heeft u natuurlijk nooit gezegd tegen iemand, ik wel, ik heb je nog zo gewaarschuwd. Gewaarschuwd mens stelt voor twee, enzovoort. Liefde gaat daar ver overheen en zegt, kom maar, ik ben blij dat je weer terug wil komen. Ja. Dan heb ik een poosje gedacht. Ja. Ja, die Ismaël, dat is toch de verkeerde afslag of zo, hè? Want God gaat verder met Isaac. Nou, Ismaël is helemaal niet de verkeerde afslag. Dat staat in Genesis 17, vers 20. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Ik heb hem gezegend. Ik zal hem vruchtbaar maken en hij zal zich zeer vermenigvuldigen. Hij zal vader worden van 12 vorsten. En ik zal hem tot een groot volk stellen. Kijk, dat weten wij allemaal wel van die 12 stammen van Israël. Maar hetzelfde heeft God gezegd van Ismaël. Dus er staat niet, ja, die Ismaël, dat was allemaal een zootje geweest, dus die moet je afvoeren. Want God voert geen mens af. Als u het wil nalezen, niet nu, Genesis 25 vers 13 tot en met 18, dan staat gewoon hoe het verder is gegaan met Ismaël, dat hij 12 zonen kreeg enzovoort. En daar zijn uiteindelijk de Arabieren, de Filistijnen, de mensen die in Gaza wonen enzovoort uit voortgekomen. Ja. Ik ga u de volgende keer het puzzeltje een beetje helpen oplossen van wat ik net zei. Hoe kan het nou toch dat Sarah tegen Abraham zegt, stuur Hagar en Ismaël weg. En dat ze het doen. En wat gebeurt er dan niet alleen tussen die mensen, maar wat gebeurt er in de geestelijke wereld en wat heeft God daar nou mee te maken? Want anders sta ik hier over een half uur nog, dus die heeft u te goed van me. En ik hoop wel dat ik u nieuwsgierig genoeg ga maken wat u denkt, ik ga eerst zelf maar eens even zitten broeden hoe dat zit. Want als ik het kan uitzoeken en uitpuzzelen, kunt u dat ook, hè? Ik ben net zo'n mens als u. Wat ik u wil meegeven, en later, ik zet hem even aan voor de laatste paar plaatjes, even kijken. Kijk, Paulus in zijn brief aan de Galaten, die komt er later op terug, hè. Ik ga het niet voorlezen. Twee verbonden, als ik het heel simpel zeg, een natuurlijk verbond via Ismaël en een geestelijk verbond via Isaac. Nou, er komt een heel verhaal over een zoon van de slavin en een zoon van de vrije, de slavin Hagar, de vrije Sarah. En Paulus die legt hier uit waarom dat zich niet goed verdraagt met elkaar. Nou, u leest het maar eens na en u gaat er maar lekker op broeden. Als u zegt, dat kan ik niet zelf, Roel, dat zeg je allemaal wel, maar zo zit ik niet in elkaar. Bijbelstudie is veel te ingewikkeld of zo. Hè? Nou, uit een nalatenschap van broeder van der Brink is ooit dit nog verschenen, een paar jaar geleden. Leven in vrijheid door de geest. Er staan een paar bladzijden in. Dan leest u die drie bladzijden maar, dat moet lukken. En dan kijkt u maar over hoe u het ermee eens bent of andere ideeën heeft. Nou, dus als u het wil nalezen, om u nog even verder aan de studie te zetten, hier staat het, Galaten 4, vers 21 tot 31. Komt ook op de site morgen als het te snel gaat. Dus. Wat ik u wil meegeven, ter afronding, onthoud dit. God houdt niet meer of minder van een Palestijn, van een Israëli, van u of van mij. Hij houdt van alle mensen precies evenveel. Namelijk oneindig veel. Dat hangt niet af van hoe mensen zich gedragen. Want anders is het, je hebt naar me geluisterd, ik hou van je. Je hebt niet geluisterd, ik hou niet van je. Dat is geen liefde, dat is afrekenen. Weet u met wie u moet afrekenen in uw leven? Met de duivel en zijn boze geesten, daar moet u mee afrekenen. En verder niet met de medemens. En laat dan maar over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Voor elk mens gelden Gods beloften in dezelfde mate. En het is de keus van elk mens of die erop ingaat. En dat betekent dat u en ik zelf zeggenschap hebben over uw leven. Want liefde is namelijk ook, ik bied je de keuzevrijheid. Daarom staat er, kiest heden wie je dienen zult. Hè? En mijn overtuiging is dat de liefde van God sterker is dan al wat tegen is. Sterker dan de dood. Jezus Christus overwon de dood. En weet u in welke volgorde? Want avondmalen, dan staan wij erbij stil dat hij is opgestaan uit het graf en zo. Ja, hij heeft ook de aardse dood overwonnen. Maar welke dood heeft hij als eerste overwonnen? Niet de aardse, maar de geestelijke dood. Dat is de volgorde, hè? Eerst in de geestelijke wereld en daarna wordt het zichtbaar en merkbaar op aarde. Ik zou willen dat mensen die op aarde oorlog voeren met elkaar, komt misschien in de beste gezinnen wel eens voor, dat mensen zouden zeggen, wat speelt er nou toch in de geestelijke wereld, dat het zo'n gedoe is hier op aarde. Dat gaat helpen. Daar ligt de sleutel tot de oplossing. Dus overwin in de geestelijke wereld, en vroeg of laat wordt het op aarde zichtbaar, merkbaar, tastbaar, voelbaar. Dus die oorlogen die hier op aarde aan de gang zijn, heb ik maar één advies, of u het opvolgt is aan u. Bid dat al die mensen de liefde van God zullen tegenkomen in hun leven. Want daarmee gaan ze een keuze maken en ik hoop dat ze dan door de knieën gaan voor de Heer die van ze houdt. Ik heb het ooit gedaan toen ik 13 was en het is nog steeds het beste besluit van mijn leven geweest. Het beste besluit daarna is Marijke te trouwen natuurlijk. Laat blijken dat u uw medemens lief heeft, hoe ingewikkeld dat ook is, om een hele simpele reden. Dat doet God en Jezus Christus ook. Waarom zou u het anders doen? Want het gedrag van mensen is soms bijzonder, bijzonder positief, bijzonder verrassend, bijzonder mooi en soms vreselijk. En mijn oproep is, ga nog meer proberen, ik zeg het ook tegen mezelf, met de liefde van God, met zijn bril op, te leven, vanuit zijn hart te leven en laten blijken. Want als u dat doet, dan hoop ik dat u en ik nog vele mensen tot de Heer gaan brengen en dat we daarmee het volk van God niet alleen in aantallen groter maken, maar ook qua niveau. En dat we met z'n allen zeggen, Heer, we gaan met z'n allen voor die 10, we willen een volwassen zoon van God worden, voor minder doe ik het niet. Amen. Nou, als u het er nou mee eens bent, dan gaat u, hoop ik, uit uw hart meezingen met lied 148. Hij moet altijd tot je door laten dringen wat je zingt. Hè? Niet op de automatische piloot die tekst meezingen, dat schiet niet zo op.
zingen als slotkoor 107. Zing vrij en blij voor de troon van uw Heer en Koning. De mededelingen mogen nog op de beamer voor de komende week. Dinsdagmorgen 10:00 en woensdagochtend de Bijbelkring onder leiding van Jan. En volgende week zondag spreekt Jacob. En er is weer actie schoenmaatjes en daar gaat Annette iets van vertellen. De kinderen zijn erbij. Kom maar naar voren. Jullie hebben iets meegenomen, zie ik. Om te laten zien waar jullie mee bezig zijn nou.
Goedemorgen allemaal. We hebben inderdaad wat meegenomen. De kinderen zijn al 2 weken heel hard bezig geweest om dozen te beplakken. Maar wat we even willen laten zien. Wil jij even je doos, wil je even dit neerleggen? En dan je doos open doen? Het zijn nu nog lege dozen. Dus we hebben uw hulp heel hard nodig om daar wat in te gaan doen. Daarom liggen er ook folders op tafel waar het verlanglijstje op staat. Zodat u weet wat u zou kunnen kopen voor actieschoenmaatjes. Wat bijvoorbeeld, wat heb jij meegenomen?
Een knuffel en potloden. Tandenborstels en tandpasta.
Een knuffeltje.
Gum en puntslijper.
Gum en puntenslijper en dan mag natuurlijk ook nog in een etui. Klein speelgoed, verzorgingsproducten, schoolspullen, daar gaat het natuurlijk voornamelijk over. Geen dingen met water erin, want dan gaat het lekken. Dus geen bellenblaas en geen shampoos, want die gaan natuurlijk ook, die kunnen ook open gaan. Maar dat vindt u eigenlijk allemaal in de folder. We nog 3 weken. Tot en met 3 november, want 3 november, dan vullen wij de dozen en in die week gaan ze ook weg. Dus graag, we willen graag uw medewerking hiervoor. Alvast bedankt.
En ik weet, er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden om het weg te brengen.
Ja, dat is waar. Het kost altijd €5 per doos. Er liggen ook van die envelopjes op tafel, dat heet de geldenvelop. Als u wil bijdragen door €5 te geven voor de verzending, is ook hartstikke goed. Op zich is het altijd wel zo van wat wij tekortkomen aan verzendkosten. Dat vult de gemeente gewoon aan. Dus de dozen gaan sowieso weg. Maar inderdaad, elke bijdrage, ook in de vorm van geld, is zeer welkom.
Dankjewel, Emmet. Ja, en nu natuurlijk nog de afsluiting, want u heeft u nog van mij te goed. En dat doen we dus anders dan anders. Toen ik 3 weken geleden hier op het podium stond, toen eindigde ik met de tekst uit Jozua 1 vers 9. God is met u. En toen zei Jan, ja, maar daar heb ik een lied van. Ik kende hem niet. Maar Jan wel, Trudy ook. En Henk heeft de melodie erbij gevonden of in samenwerking met Jan. Dus mag ik jullie uitnodigen? Heb jij geen stem? Oké, nou in ieder geval Yvonne en Lenny, die kennen het ook. Dus ik zou zeggen, Jan, ga bij Henk staan alsjeblieft. Dan kunnen jullie het samen zingen. En Edgar kent hem ook. Ja, nou, wat jullie willen. Degenen die hem kennen en hier naar voren willen komen, van harte welkom. Maries. En dat is song 8.
Roel, die noemde bijna op het eind van zijn preek: kies dan heden wie gij dienen zult. Dat komt uit Jozua. Op het eind van Jozua zegt hij dat. Maar dan zegt hij erbij: maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En aan het begin van zijn bediening vind je in Jozua 1, vers 9, heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere, uw God, is met u overal waar gij gaat. En dan staat er in vers 5, niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En toen in maart 1977 in Leidschendam een volle evangelie werd opgericht, was een van de dingen was dat iemand met een gitaar deze tekst nam, daar wat akkoorden bij zette en toen hadden we een liedje. En dat is het liedje wat ik dan eigenlijk wil zingen. Dus het gaat over Jozua 1, vers 9 en vervolgens vers 5.
Geweest ben, zal ik met u zijn. voor jou en voor mij, nu.
Dankjewel Jan, daar gaan we het mee doen. Zeker. En nu, lieve mensen, aan de koffie en de thee. En praat nog na met elkaar, zou ik zeggen. Daar moedig ik jullie toe aan. Tot volgende week.